We hadden het vorige keer over Elia en Mozes. In het bijzonder ging het natuurlijk naar aanleiding van dat de aartsengel Michael streed met de duivel om het lichaam van Mozes. En dan krijg je de intrigerende vraag, logischerwijs, wat moest hij daar nou mee? En ik heb geprobeerd u dat uit te leggen. En dat niet alleen Mozes, maar ook Elia, beiden in de toekomst nog een rol zullen spelen, een functie zullen vervullen op aarde. Dat wil zeggen, als de twee getuigen uit Openbaring hoofdstuk 11, namelijk in de eerste 3,5 jaar, als u mij vraagt na de opname van de gemeente, want ja, wie moet het anders doen? Wij, zeg ik dan altijd, wij zijn weg en iemand moet de honneurs waarnemen. En ik geloof dat de Bijbel leert dat Mozes en Elia dat zullen doen. Vandaar dat we die beiden ook in het Nieuwe Testament enige malen tegenkomen. Soms met de vermelding van hun namen en soms heet het alleen maar twee mannen. Die er dan toch net zo uitziet in witte klederen enzovoorts. En ook onder dezelfde omstandigheden. In verband namelijk met de heerlijkheid van Christus. Hetgeen hen beiden maakt tot nieuwtestamentische gelovigen. Voor de bekering van Israël officieel. En dus toegevoegd blijkbaar aan de gemeente. En toen zei, na afloop zei broeder Henstra, heb je daar niet eens een keer wat uitgebreider over gesproken? Is er niet een dag geweest of zo? En het antwoord is, inmiddels wel. Maar voor vriendelijk dank. Dat was vorige week geloof ik, of, ik ben het alweer vergeten, maar staat op internet. Dus onder de titel De Twee Olijftakken. Niet vanuit Judas, maar vanuit Zacharië 4 en Openbaring hoofdstuk 11, want die dingen horen allemaal bij elkaar. Want zo werkt Bijbelstudie, ik hoop dat u dat in de loop der tijd toch wel begrepen hebt. Zo werkt alle studie eigenlijk. En Bijbelstudie in het bijzonder ook. Namelijk, men verzamelt gegevens, legt ze naast elkaar en komt dan, als het goed is, tot conclusies. Dat is het. En of je dat nou wil of niet, die dingen dringen zich vanzelf aan ons op. Ik weet niet of ik het hier gezegd heb vorige keer nog, maar ik vertel het nu er even gratis bij, roep ik dan altijd. Die Mozes en Elia, die kennen wij natuurlijk als twee figuren, twee grote figuren uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Mozes als de grote profeet van het oude verbond en Elia als degene die het profeetschap in Israël geïntroduceerd heeft onder het volk in het koninkrijk, specifiek trouwens onder de 10 stammen van Israël, want het was niet in Juda dat de man optrad, maar in Israël, dat wil zeggen onder de 10 stammen van Israël. Maar het zijn de twee grote figuren die wij ook, waarvan we niet alleen van beide dus leren dat ze althans lichamelijk uit de wereld verdwenen zijn, waarna we ze later dus alsnog tegenkomen in nieuwtestamentische tijd. En feitelijk worden ze van hen allebei aangekondigd dat ze zouden komen, van Elia in elk geval zwart op wit. In Malachi en van Mozes staat een profeet als Mozes. En ik moet u zeggen dat Mozes verdacht veel lijkt op Mozes. Dus ja, daar is weinig tegenin te brengen. Maar toen maar. Maar van hen beiden leren wij ook dat niet alleen Mozes, maar ook Elia in de tijd een ontmoeting had met de Heer op de berg Horeb, dan wel Sinaï, op de berg, de bekende berg, de berg waar Mozes was, daar ging Elia ook naartoe. En in beide gevallen is er sprake van 40 dagen. En in beide gevallen staat de discussie wat ze eigenlijk al die tijd gegeten hebben. Dus de overeenkomst tussen die beiden. En dan heb je nog, en ik weet ook niet of ik u dat gezegd heb, het zijn ook de twee grote figuren wier bediening in hoge mate bestond uit het doen van wonderen. Want er wordt wel algemeen gedacht dat heel de geschiedenis door de heer wonderen deed, en dat valt ook niet te ontkennen. Maar dat was toch exceptioneel, dat was incidenteel, dat was uitzonderlijk, dus bij gelegenheid zo hier en daar. Behalve in de dagen van Mozes, want de hele geschiedenis van Mozes is een aaneenschakeling van wonderen, en daarmee tekenen, met een profetische betekenis uiteraard, want wonderen hebben alleen een betekenis als ze profetisch van karakter zijn. Ik bedoel, wonderen, maar het zijn tekenen van andere zaken. En in de praktijk, in elk geval van toekomende dingen. En dat was in de dagen van Mozes zo, en zijn opvolger, Jozua. En dat was ook zo de dagen van Elia. Elia was de grote wonderdoener in zijn dagen. Elke episode uit het leven van Elia gaat daarover. Het is dan weer dit en dan weer dat. Maar ook in de dagen van zijn opvolger Elisa. Daarna komen we in het Nieuwe Testament iemand tegen die ook 40 dagen was op een berg. Of althans in de woestijn, maar die berg was in een woestijn. He? En die in zijn dagen wonderen deed, en elke episode die we van hem lezen heeft betrekking op de een of andere wonder, soms uitgebreid toegelicht met een redenvoering, maar dan nog, het zijn de wonderen waarvan Karel Terlinde dan zegt, de dominee emeritus, natuurlijk is dat niet gebeurd. En dat vind ik leuk, want daarmee zegt hij, dat zijn dus wonderen. Precies. Het zijn tekenen van andere zaken. En ik begrijp dat Mozes en Elia en de Heer Jezus dus in een en dezelfde lijn staan. Je redt je er makkelijk uit door te zeggen, Mozes is het type van Christus en Elia is het type van Christus. Dus ja, dat komt overeen. Dat is zo. Maar ik ken er nog een. Iets minder opvallend. En dat was Paulus. Is iets minder opvallend. Ik weet niet of het 40 dagen was. En of het in het lichaam was of uit het lichaam was. Dat wist hij zelf ook niet. Maar voor zover ik schrift met schrift vergeleken heb, was het wel degelijk op de Sinaï. Dezelfde berg. Of je dat sluitend kunt bewijzen? Nee, maar Zo werken analogieën, zo werkt typologie. Je legt het naast elkaar. En Paulus zei, toen ik tot geloof kwam, ben ik terstond niet te raden gegaan. Dat is gelaten 1. Ben ik terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En dus ook niet bij degene die al voor mij apostelen waren te Jeruzalem. Hij kreeg er sowieso geen voet aan de grond. Ze vertrouwden de man niet, hij kon nergens terecht. Hij ging naar de Griekse Joden, zo, de Griekse synagoge, maar enzovoort. En hij zegt, ik ging niet te raden bij vlees en bloed, en dus bij de geest, en, maar dat staat er niet, ik ging niet te raden bij vlees en bloed, maar ging naar Hij ging naar een berg in Arabië. En noemen ze een berg in Arabië. Dit was gelaten 1, maar het staat in gelaten 4. Berg in Arabië. Dat is de Sinaï. Berg in Arabië. Daar ging hij dus naartoe, blijkbaar. Hetgeen achteraf toch een heel voor de hand liggende keuze was. Want ja, daar had Mozes het een en ander gezien. Aan de hand waarvan hij heel de Oud-Testamentische eredienst, inclusief tabernakel, moest instellen, dan wel bouwen. Heb je dat nog? Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat hij op de berg getoond is. Maar wat had hij dan gezien op die berg? Het antwoord is nieuwtestamentische en meer specifiek gemeentelijke waarheid. Die dingen die nou eenmaal in oudtestamentische tijd verborgen waren. Volgens de Bijbel zelf. Maar ze werden getoond op de Sinai. En alle tekenen die Mozes deed, daarvoor en daarna, zijn allemaal uitbeeldingen van gemeentelijke waarheid. En ze worden in het Nieuwe Testament bij gelegenheid ook aangehaald en tot voorbeeld gesteld. Nou ja, niet allemaal, maar dat doen we bij gelegenheid dan wel, hè. Dat zijn de dingen van welke wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Ik ben blij met die uitdrukking, want er staat in Hebreeën 9 is dat, hè? Over dingen die in heel de Bijbel nergens verklaard worden, maar Paulus zegt, wij zullen er nu van stuk tot stuk niet over spreken, implicerend dat dat heel wel mogelijk is, ook zonder dat er verder commentaar over in de Bijbel staat. Men zou het toch moeten kunnen begrijpen. Maar goed, dat was Mozes. Maar later moest Elia daar ook naartoe. En als hij vraagt waar de Heer Jezus zijn kennis vandaan had, dan denk ik, nou, wat moest hij eigenlijk? Voordat hij zijn officieel, binnen het Bijbelsverband, voordat hij zijn officiële optreden begon onder het Jodendom, vinden wij hem in de woestijn bij een berg, op een berg. Dus ja, u dacht, hij wist die dingen omdat hij een profeet was. Dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch. Dat was met Mozes toch ook zo, en Elia toch ook. De Heer toont bepaalde dingen en spreekt, sprak voortijds veel malen op velerlei wijze. En dit was een van die dingen. En Paulus, die was een wakkere jongen, die dacht van, als ik nou helemaal misleid ben en ik ben overtuigd van dat ik goed zit, maar ik zit er toch naast, wie moet mij dan nog helpen nu? Dus die ging naar de bron, naar een berg in Arabië, want de Sinai is een berg in Arabië. Nee, niet in het Sinaïtisch Schiereiland, dat berust allemaal op misverstand, in Arabië. Dat heet tegenwoordig Saudi-Arabië, maar dat Arabië is het, hè. Ja, dat staat heus in de Bijbel allemaal. Maar toen maar. Maar daar ging hij naartoe en misschien heeft die Heer wel tegen hem gezegd. Maar dat lees ik niet in mijn Bijbel. Dat hij zich moest melden op die berg. En het is, als u mij vraagt, dezelfde Paulus, de schrijver van de Hebreeënbrief, als u mij vraagt, die dezelfde dingen gezien heeft en begrepen heeft wat de betekenis is van de tabernakelen als een voorwerpen. En hij is ook degene die het dus aanhaalt in Hebreeën hoofdstuk 9. En niet alleen in hoofdstuk 9 trouwens. Hebben jullie dat nog? Het hangt aan elkaar, maar het gaat altijd over gemeentelijke waarheid. Die uitgedrukt wordt in de tabernakel. Ik weet dat er zijn mensen die zeggen, dat kan niet, want dat komt uit het Oude Testament en daar is gemeentelijke waarheid verborgen. Dan zeg ik, luister wat je zegt. Als het daar verborgen is, waar vind je het dan dus? Waar moet je dan zoeken? Oké, waar moet je dan zoeken? In het Oude Testament. En ik roep altijd meteen, mijn vader zei het ook, gemeentelijke waarheid is verborgen in het Oude Testament, maar hij sprak een week lang op een conferentie over de tabernakel met gemeentelijke waarheid. Logischerwijze, want het is daarin verborgen. En niet alleen daar overigens, maar ook al die tekenen die Mozes en Jozua deden. Het boek Jozua was trouwens ook één keer een onderwerp van een hele conferentie. Over hoe de gelovigen zijn positie moeten innemen. En dat het de strijd oplevert. Waarvan die vooral niet moet denken dat hij die strijd zelf moet doen. Maar hij moet wel eerlijk zijn en niet een Babylonisch overkleed achterover drukken onderweg. Dit is het boek Jozua. Nou ja, laat maar. Maar het is gemeentelijke waarheid. Soms grijpt het nog veel verder dan gemeentelijke waarheid, maar het is in ieder geval gemeentelijke waarheid. En daar gaat het maar om. Maar goed, terugkerend nu dan naar de brief van Judas. Daar staat, en dat stond er maanden geleden ook al, want daar waren we al in vers 9. Michaël, de aartsengel, ik heb u gezegd, het is de enige tekst in de Bijbel waar de aartsengel een naam heeft. En andersom, waar Michaël de aartsengel genoemd wordt. Je hebt dat vers daar dus echt wel bij nodig. Dan weet u waarom zo'n brief ook in de Bijbel staat. Er zijn een paar dingen die essentieel zijn, omdat je ze nergens anders vindt. Michaël wel, de aartsengel ook wel, maar dat dat dezelfde is, dat staat hier. En bovendien, Michaël de aartsengel twistte met en handelde van het lichaam van Mozes. En ik heb u gezegd, dit komt omdat Mozes en Elia, in ieder geval Mozes binnen dit vers, die heeft nog een functie te vervullen. En krijgt daarmee ook deel aan de gemeentelijke en daarmee de hemelse positie. En dat bevestigt bovendien het idee van dat het Michaël is, de aartsengel, die belast is met dat lichaam van Mozes. Dat had er ook anders kunnen staan, en ons maakt het niet uit welke engel, of zo u een alter engel was, maakt allemaal niet zoveel verschil, maar het bevestigt het hele idee van dat de naam Michaël, maar ook het woord aartsengel in de Bijbel altijd in verband staat met de gemeente. Het is namelijk, of beide zijn, aanduidingen van Christus als hoofd van de gemeente. Reeds in de Oud-Testamentische profetie, dan bedoel ik dus uiteraard Daniël, hoofdstuk 10 en hoofdstuk 12, want daar wordt Michaël nou eenmaal genoemd. En daarna geldt dat logischerwijze ook voor 1 Thessalonicenzen 4. Maar daar heet hij niet Michaël, daar heet hij de aartsengel. Met de stem des aartsengels, de heer zelfs van Nederdalen, met een groep met de stem des aartsengels en de bezuin gods, weet u nog. En daarna vind je de beschrijving van de opneming van de gemeente. Maar het is een schuilnaam, een alias, hoe zeg je zoiets? Het is een naam en een titel, Michaël en aartsengel, waar achter de heer zelf schuil gaat als hoofd van de gemeente. Want Michaël en zijn aartsengelen is, of Michaël en zijn engelen, sorry, Michaël en zijn engelen is een aanduiding van Christus en de gemeente. En die heeft heerschappij over Israël. En als het over de heerschappij gaat, vind je binnen Israël aan het hoofd van Juda, de Joodse stam, de stam van Juda, de koninklijke stam. Maar de gemeente staat daar nog boven, in de Bijbelse rangorde. En als ik het er niet over zou hebben nu, zou ik toch naar aanleiding van de volgende verse en de voorgaande verse hier in Judas spreken over dat idee van rangorde. Want daar gaat het in hoge mate over in deze brief. Samen met natuurlijk 2 Petrus, dat namelijk een oordeel zal komen over degene die hun meerderen niet erkennen. Het gaat over rangorde hier. En het gaat over het idee dat wij mensen ondergeschikt zijn aan God en dat wij als gelovigen ondergeschikt zijn aan Christus en dat we in ons praktische leven, dat zou ons zouden realiseren en toepassen, daarbij blijven en ons daaraan zouden onderwerpen. En ik kan het rustig zo zeggen, en het is volstrekt actueel, omdat wij, maar ik roep dat regelmatig, omdat wij in onze moderne cultuur hebben wij, ik bedoel onze, de westerse cultuur, hebben wij rangen en standen al lang afgeschaft. En we vinden het een pracht van een prestatie dat we de klassemaatschappij hebben opgeheven, althans in Nederland. Vooral in Nederland, meer dan in welk ander land ook trouwens. Want vroeger had je de hogere geplaatste, de adel enzovoort, en daaronder had je helemaal onderaan had je het gewone volk. En nu prijzen we de koning omdat hij zo gewoon gebleven is. Want vooral mensen die wat kunnen, wat gepresteerd hebben, opvallen in de samenleving, moeten bij ons in Nederland gewoon zijn. Zo erg dat wij het woord gewoon gebruiken als één stopwoordje. Zonder enige betekenis, in wat voor zin dan ook. He? Moet je gewoon doen. Hoezo? Kun je het ook ongewoon doen? Gewoon. Wij in Nederland zijn allemaal gewoon. Erg is dat. Moet je dat gewoon zijn? Ik vind het al erg genoeg dat de koning zo gewoon is. Dan zie je een paar mensen lopen, dan weet je niet wie de koning is. Vroeger was dat wel anders. He? Maar ja, jij kunt het zien aan zijn veel te ruime pak. Dat is waar natuurlijk. Ja, maar goed, daar hou ik wel van. Ik zie dat wel zitten. Maar dat maar even terzijde. We hebben die dingen afgeschaft, maar we kennen dat ook in onze samenleving gewoon. Een man als Rutte is een gewone man. We zullen het niet over politiek hebben. Waarover dan? Wij kennen geen gezag meer. En daarom is het volk ook onbestuurbaar. Daarom hebben we managers, maar die zijn ook maar gewoon. Bovendien, wie van u is er geen manager? Wie van u heeft er geen leidende functie in de maatschappij? Nee. Jij niet? Nee, jij bent pensioneerd. Ja. Want ik kijk dat wel eens na en dan zie ik... Dan zie ik dat u allemaal een leidinggevende functie hebt, hè? Ik weet, dat is echt waar. Zelfs huisvrouwen hebben dat, ja. Allemaal een leidende functie, maar wie er nou nog geleid wordt, weten wij niet. Daarom hebben we de cursus discipelschap uitgevonden. Wat had ik nou hier niet mogen zeggen? Want dan moeten toch mensen... Eerst moesten we allemaal christelijke leiders worden, weet je nog. En daarna moesten we allemaal weer discipelen worden, enzovoorts. Ik ben helemaal de draad kwijtgeraakt. Moesten we nou leiders worden, leiderschap enzovoort. Cursussen kun je daarvoor volgen. Maar je kunt zelfs cursussen volgen om een volgeling te worden, discipelschap. Zo raak je je geld wel kwijt, denk ik. Maar goed, ik verdiep me daar maar niet in. Maar wat wij hebben is natuurlijk toch iemand die boven ons staat en met wie wij rekening zouden houden. Dat de dingen nog? Nee, staat er niet meer. Oké. Had daar ook mee te maken, wat hier net stond. Dus daar hebben we dat gezien? Nee? Goed zo. Maar dat heeft daar ook mee te maken. Men vindt ergens wat van, enzovoorts. En op die grond wordt men veroordeeld omdat men iets vindt. Enzovoort. Maar het punt is, ook al zouden wij er niks van gevonden hebben, de Bijbel vindt er wat van en daar houden wij ons toch maar aan. Of dat dan gelegen komt of ongelegen, of ons het uitkomt of niet, of het weg kunnen redeneren, of weg kunnen filosoferen of niet, ja hoor eens, dat moet je niet eens willen. Moet je niet aan beginnen, want dan redeneer je het gezag van God en van de Bijbel weg. Nou ja, er is men in onze westerse wereld al zo'n 200, 250 jaar wellicht mee bezig om dat systematisch te doen. Dus men raakt geïrriteerd als iemand zegt dat hij wezenlijk vasthoudt aan al wat er in de Bijbel staat. Dan ben je meteen achterlijk, heb ik me laten vertellen. Ik heb het vorige week elke dag wel ergens gelezen en gehoord. Dan ben je achterlijk. Dat klopt, wij houden het op dit woord, dat is van heel vroeger is dat. En de aardigheid ervan is dat het domweg niet verandert. En terwijl menselijke opvattingen veranderen, en het klimaat natuurlijk, ja, ik zie je kijken, ja, het klimaat verandert ook, jawel. Terwijl dat allemaal verandert, blijft de Bijbel gewoon hetzelfde. En wat erin staat is herkenbaar. En dat het niet past in de, ja, in onze tijd. Dat is, vind ik ook zo'n eufemisme. Past niet in onze tijd. Hoezo? Wat is er met onze tijd? In onze cultuur, in onze wereldbeschouwing, onze levensbeschouwing die we ontwikkeld hebben met veel moeite. Daar past het niet in. Nee, maar dat is onze fout. Ik ben blij dat ik ben grootgebracht met de Bijbel en de Bijbel en niks dan de Bijbel. Misschien is dat enigszins beperkt, dat zou kunnen, maar ik ben er nog altijd erg blij mee. Maar ja, het past wel, ik heb er geen problemen mee. Echt niet. Maar goed. Maar dat is het onderwerp. Nou goed, Michael en zijn engelen staan aan het hoofd van Israël. Die grote vorst die voor de Leidenuws volk staat uit Daniel 12. We hebben dat besproken, dus ik moet het eigenlijk verder niet meer doen. Maar die handelde om het lichaam van Mozes, want Mozes, en Elia trouwens ook, behoren tot de engelen van Michael. En u en ik als wedergeboren mens ook. Daarna worden we straks verzameld. En daarna wordt de strijd beslecht. Maar dat is Openbaring 12, waar we ook waren, meen ik. Want het heeft tot gevolg dat Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden. Door Michael en zijn engelen. Dat is de wisseling van de wacht. Want tot vandaag wordt de wereld geregeerd. Door de God deze eeuw. De overste van de macht der lucht. De eeuw deze wereld. De leugenaar van de beginnen, Belial, hoe die maar heet, Satan, de duivel, enzovoorts. Maar wat las ik nou laatst? Die hebben ze ook afgeschaft, hè, de duivel. God is nog een beetje twijfelachtig, want er is toch iets. Maar de duivel is ook afgeschaft. Het vage vuur ook trouwens. Was al eerder. De biecht. Ja, hangt nog. In Nederland wel, natuurlijk in Nederland wel. In Nederland moet alles zo plat mogelijk. Weet je, het land is zo, dus alles moet plat en niemand mag zijn kop boven het maaiveld uitsteken. Alles moet gewoon. Ideaal gazon. Daarom gaan we allemaal, als het ons verveelt, gaan we in de zomer naar het buitenland om toch te zien hoe de wereld er echt uitziet. Namelijk, hè? Met het caravannetje. Bergie op en bergie af, zegt het lied. Allemaal psychologie. Waarom wij Nederlanders altijd naar het buitenland moeten? Ja, omdat hier alles plat is. Dat vinden we de hele rest van het jaar vinden we dat prachtig. Zo hoort het ook. Maar het is het natuurlijk niet. Het is volstrekt onnatuurlijk. Nou ja, we hebben het er denk ik nog wel over. Maar dat is Michael. Maar er staat, Michael durfde geen oordeel van lastering tegen de duivel volbrengen. Dat is wat er dus echt staat. We hebben wat achtergronden van het geheel, van de historische dingen en de profetische aspecten hebben we nu besproken. Maar wat er staat, gewoon echt, wat letterlijk ons meegedeeld wordt, is dat toen dat gebeurde, want dat is niet echt het onderwerp dat dat gebeurde, niet in die zinnen zo, hè. Maar toen hij dat deed, toen Michael streed om het lichaam, of handelde van het lichaam van Mozes, toen staat er, durfde hij geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide, de Heere bestraffen u. En waarom durfde hij geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen? Omdat volgens het voorgaande vers wij nou eenmaal van doen hebben met heerschappij en heerlijkheden. Met machten die boven ons gesteld zijn. Gaat om rang hoor, dat gaat om hiërarchie, daar heb ik het steeds over nu. Daar gaat het over. En zelfs Michael stelde zich niet boven de duivel, maar zei, de Heere bestraft u. Implicerend, maar ik doe het nou niet. Komt mij niet toe. Heb je die? Maar het betekent wel, nou laat ik, eerst zeggen, de Heere bestraft u. Dat is, in het Nederlands heet dat aanvoegende wijs. Kent u dat nog of zo? Een beetje grammatica geleerd op school. Aanvoegende wijs, voorbeeld van aanvoegende wijs. Leven de koningin. Zoiets, meer weet ik ook zo gauw niet. Aanvolgende wijs. Er wordt een wens als het ware uitgesproken. Iets waarvan men hoopt dat het een keer gaat gebeuren. En de Heere bestraffen u houdt dus in de praktijk in dat de Heere duivel wel degelijk ooit zal bestraffen, maar nu nog even niet. In ieder geval niet toen Michael streed handelde met de duivel om het lichaam van Mozes. Het enige wat Michaël deed, was zich meester maken. Ik vraag me niet hoe, daarom moet ik zoeken naar woorden, maar hij maakte zich meester van het lichaam van Mozes. Maar niet hij versloeg de duivel. Dat is een ander ding. Dat moet pas later, zou pas later gebeuren. Heb je dat? Het wordt naar de toekomst geschoven. En dan weet ik niet. Ja. In mijn Bijbel staat er een verwijzing bij naar Zachariah 3 vers 2. Afgedrukt namelijk. Zachariah 3 vers 2. Dus die zoek ik even op. Daar zijn wij terecht in de zogeheten nachtgezichten van Zachariah, zo noemen we dat. De nachtgezichten van Zachariah. Vorige keer waren we denk ik in hoofdstuk 4. Vanwege de twee olijftakken, daar. En de twee olijfbomen. Ik weet niet hoe diep ik erin ben geweest. Hè? Ja, want die twee olijftakken zijn in principe ook Mozes en Elia. Omdat dat staat in Openbaring 11, dan wordt het aangehaald. Maar daar ga ik nou nog niet op in. Maar het was één van de nachtgezichten van Zachariah. Maar daarvoor vinden we die in hoofdstuk 3 van Zachariah. Daar begint zo. Daarna toonde hij mij, of vervolgens toonde hij mij. Er komt weer een visioen dus, weer een nachtgezicht. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester. Voor de goede orde, dat is dus niet Jozua, de opvolger van Mozes, want dan zit je toch 1000 jaar ongeveer, heb zoiets, mis in de tijd. Jozua is de hoge priester in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, want in die dagen speelt dit. Want Haggai, Zachariah, Malachi, de laatste drie profeten van het Oude Testament, zijn van na de ballingschap, post-exilis heet het. En in die dagen was er een hoge priester als afstammeling van Aaron. Later werd het enigszins anders, want in de dagen die liggen tussen Malachi en Matthäus ging het priesterschap bij gelegenheid naar de hoogstbiedende en zo. Een beginsel dat we later kennen uit de opvolging van de pausen in Rome. Ja, en van de keizers van het Heilige Roomse Rijk, jawel. Maar dat is Duits, voor het geval dat u dat miste. Maar het ambt wordt verkocht. Nee, stemmingen ook, die kun je kopen. Stemmen kun je kopen, ook in een democratie. Natuurlijk wel. Gaat echt niet werken. Maar toch maar. Maar hier is nog de echte. En Jozua is natuurlijk wel degelijk dezelfde naam, fundamenteel, als de Jozua die Israël in de tijd het beloofde land binnenleidde. En het is ook dezelfde naam als de naam Jezus. Want beide namen, Jozua dan wel Jezus, zijn Griekse varianten op de naam Joshua. Soms afgekort wordt Yeshua. Schijnt te moeten tegenwoordig, Yeshua. Het is Joshua, het is Hebreeuws. Maar als het Grieks wordt, dan wordt het onder andere, kan het worden Jezus. Jason kennen we ook nog, maar het is gewoon dezelfde naam. Zou je gedacht wezen hoeveel varianten we hebben onder de naam Johannes? Wat dacht je van Giovanni? Het is nog steeds Johannes. Hè? En Giacomo. Dat is gewoon Jacob. Maar noem ze maar op. Maar het is de naam van Jezus feitelijk. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Dat is wat de Satan nou eenmaal per definitie doet. En in de meeste handboeken staat gewoon Satan, het woord Satan betekent de tegenstander. Wat niet geheel correct is, maar je komt er net mee weg. Satan, de tegenstander. Oké. Doch en begrijp dat dit een visioen is. Het heeft een profetische betekenis. En die Jozua, de hoge priester, staande voor de engel des Heren, is de uitbeelding van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar tegelijkertijd, hij is de engel des Heren. Hij is de boodschapper, namelijk Jehovah. Die twee beginselen, die twee titels horen bij elkaar en zijn allebei van toepassing op een en dezelfde. Op Christus namelijk. Zie? Maar die heeft zo'n tegenstander en dat is de duivel, Satan. Doch de Heere zeide, let op, de Heere zeide, het heette de engel des Heren. En nu heet hij Heere. Dus wat ik altijd zeg, de engel des Heren is gewoon de Heere. Is het beeld Gods. Is de onzienlijke God in een zienlijke gedaante. Dat blijkt hier ook. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. En in mijn Bijbel staat onder dat vers, vers 2 dus, weer een verwijzing naar Judas vers 9. Heb u dat? En dan lees ik eerst even verder, want het is te mooi om dat niet te doen. En Jozua was bekleed, die priester dus, met vuile klederen. Want nu komt het volgende deel uit ditzelfde visioen. Jozua was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. En toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheden van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Die, zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd en zij togen hem klederen aan en de engel des Heren stond. En wat het uitbeeld? Mag niet moeilijk zijn, ja. Het is dood en opstanding. Het is wedergeboorte. Het is de oude onthulling weg. Oude lichaam weg zelfs. Maar het hele oude wordt weggenomen en het nieuwe komt ervoor in de plaats. Dat wist u toch, want wij, ook wij worden geacht onze klederen gereinigd te hebben. In het bloed, ja, des lams, om maar eens wat te noemen. Dat is één manier om het te zeggen. Het andere is, we hebben nieuwe klederen ontvangen, wisselklederen. Zoek eens op hoe vaak het woord in de Bijbel voorkomt, wisselklederen. Het oude afgelegd en het nieuwe aangedaan. De oude mens afgelegd, de nieuwe mens aangedaan. Het is dood en opstanding. Bovendien, klederen maken de man, heet dat. Dat wil zeggen, die staan ook voor de positie die men inneemt. Vandaar dat iemand als Elisa de mantel erft van Elia. Vermoedelijk David trouwens, die van Saul, maar die is ingewikkelder. Maar overdrachtelijk in elk geval. Het is die mantel. Heb je dat? Is dat kleed. In Nederland dat Hermelijnen kleed. Weet je dat? Ik zie hem nog lopen. Onze koning. Na zijn inhuldiging. Of bij zijn inhuldiging. Met zo'n sleep. Dat is de koningsmantel. Die wordt alleen bij die gelegenheid maar gebruikt. Want het is niet te doen. Bij de Elfstedentocht heb je er niks aan. Warm is het wel, maar zit je in de weg. Dus, nou ja. Voor W.A. van Buren, weet u nog? Ja. Maar ja, het is wat langer geleden. Maar het is de mantel, het is de functie. En vandaar de mantel van de Heer Jezus uit één stuk geweven enzovoorts. En de vraag is, waar is het ding eigenlijk gebleven? Maar dat ga ik niet vertellen. Dat is te ver buiten de orde. Maar wat ik probeer uit te leggen is dat we hier van doen hebben met deze Joshua, die een type is van Christus, die ook zijn naam draagt, Jezus. Maar hij is de engel des Heren en hij wordt gezien en hij krijgt nieuwe klederen aan, dat is zijn wedergeboorte. Maar er wordt tegelijkertijd gezegd tegen de duivel, de Heren schelde u. Dit is uit het Hebreeuws, dat had ook net zo goed kunnen zijn, de Heren bestraffen u. Gij Satan, het ligt er zo dik bovenop dat we dus inderdaad afgedrukt vinden een verwijzing naar Judas vers 9 en andersom van Judas vers 9 de verwijzing naar dit schriftgedeelte. Het komt met elkaar overeen. Waarom? Nou ja, omdat het in beide gevallen de aankondiging is dat inderdaad de Satan ooit gescholden, dan wel gestraft, bestraft zal worden. Maar nu nog even niet. En ook niet bij de dood en opstanding van Christus dus. En dat het ook niet was bij de opstanding, denk ik toch maar, van Mozes. Nee, ook niet. Maar in dit visioen ook niet. Is dan de duivel, de Satan, niet bestraft, gescholden ter gelegenheid van de opstanding van Christus? Dan moet ik u zeggen, ja, dat zou je wellicht zo kunnen zeggen. De Bijbelse terminologie is die van, in de opstanding van Christus heeft hij teniet gedaan. Het geweld des doods, nou ja, degene die het geweld des doods had, dat is Hebreeën 2. Christus heeft door de dood heen, nee, niet door te sterven, door de dood heen. Dat woord staat er niet bij, maar dat roep ik nu. Want het staat er wel in de grondtekst. Hij heeft door de dood heen teniet gedaan degene die het geweld des doods heeft. Dat is de duivel, maar u en ik weten dat die duivel dan toch heus nog steeds rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En als het niet in de Bijbel stond, dan wisten we het ook nog wel, want dan staat het wel in de krant. Nou, als je goed leest. Ja, toch? Er gaat nog steeds rond. Bovendien, hij zal pas uit de hemel geworpen worden bij de opname van de gemeente. Juist, aan het eind van onze bedeling. Dus het heet, God heeft er niet gedaan, of Christus heeft er niet gedaan, degene die het geweld des doods had. En uit de volgende zin, dat is Hebreeën 2, ik kan dit net zo goed wegslaan nu. In Hebreeën 2 staat dan ook wat er de strekking van is. Namelijk, dat de mens zijn leven lang feitelijk aan de werking van de dood was onderworpen. Zijn leven lang, maar wij die geloven kennen die beperking en die strijd feitelijk niet meer. Want dat staat er, halverwege vers 14 van Hebreeën 2, omdat hij door de dood heen, want dat is de echte betekenis van de woorden, en de naamval trouwens van die woorden in het Grieks, opdat hij doorheen, dat is mooier, opdat hij doorheen de dood teniet doen zal degene die het geweld des doods had, namelijk de duivel, en daarmee dus verlossen zal al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de slavernij en de dienstbaarheid der verderfenis van de dood onderworpen waren. Want wij hebben een uitzicht daar ver overheen, uiteraard. Wij lopen niet tegen een blinde muur op, al ziet het er aan de buitenkant misschien zo uit. Wij kijken er dwars doorheen en eroverheen. Net wat u wilt. Dat is wat gezegd wordt. En er wordt ook gezegd dat door de dood en opstanding van Christus, en dan ga ik even een paar bladzijden terug naar Colossense. Dat is Colossense 2. Daar wordt eerst gesproken over de kruisiging van de Heer Jezus, de vuile klederen, de ongerechtigheden die hij droeg. En dan staat er dat hij in zijn sterven heeft uitgewist, 2 vers 14, heeft uitgewist het handschrift dat tegen ons was. Dat wil zeggen, dat waren de inzettingen van de wet, het welk enige wijze ons tegen was. Hij heeft datzelfde namelijk uit het midden, de positie van heerschappij, en waarschijnlijk de verwijzing naar de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hij heeft er uit het midden van de hof. Hij heeft er uit het midden de dominante positie. Hij heeft het uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Dit is beeldspraak, mensen, dit is literatuur, hè? Ook is fantastisch. Hij is ons verlost van de heerschappij van de wet. En dan vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, in hun hemd gezet, hou ik het maar op, gemakshalve, te kijken gezet. Hun macht ontnomen. Kleding afgetrokken. Heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat wil zeggen, er is de duivel een gevoelige klap toegebracht. Dat gaat hij dus ook echt niet overleven. Maar voorlopig gaat hij nog steeds door. Alleen hij zal ons toch bij gelegenheid moeten loslaten. En wij zijn in de praktijk, zegt de Bijbel, in Christus meer dan overwinnaars. Er staat onderwerp je goden en de duivel zal van u vlieden, enzovoorts. Maar hij moet nog bestraft worden in de toekomst. En dat is bij zijn nederwerping, dat is na en ter gelegenheid van de opneming van de gemeente. En dan heeft hij een jaartje of 40. Hier op aarde, maar dat is al de vernederde positie. En daarna wordt hij gebonden voor 1000 jaar, dat is nog lager, want het is in de afgrond staat er. In Openbaring, wat was het, 19 geloof ik, of 20 inmiddels. Ja, het is eind 19, dan begint het, maar goed, 20, oké. En daarna wordt hij nog, dat is Openbaring 20, daarna wordt hij nog een poosje losgelaten weer, en, maar goed. Maar dat zijn de nabeen, of hoe zeg je zoiets, de stuiptrekkingen van de duivel. Maar dat is pas in de toekomst. En dat is de strekking van, Michael bracht geen oordeel uit, die zei alleen de Heere bestraffen u. Zo van, oké, hij is zelf de Heere, maar dat is het punt niet. Het gaat, dan is het de titel. Maar pas in de toekomst, niet toen, want tot vandaag is de Satan, de duivel, de god deze eeuw, de overste deze wereld. Hij is degene die de wereld regeert voor alle praktische dingen. In juridische termen, dat is de facto. In feite moet je dat dan vertalen, maar ik vind het een beetje slap klinken. Maar de facto is het de duivel. De jure, dat wil zeggen juridisch, hij is niet de hoogste. Christus is de hoogste. En die heb ik nog niet met u gelezen, maar dat vind je bijna in alle nieuwtestamentische bijbelboeken, niet helemaal alle, vind je dat een keer vermeld, dat Christus een positie heeft ontvangen ver boven alle overheden, macht en troon en heerschappijen en wat het maar was. God heeft hem uitermate verhoogd. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, dat is inclusief de duivel. Maar hij krijgt nog een poosje de tijd. Daar is een goede reden voor, vind ik persoonlijk ook, maar dat maakt niet zoveel uit wat ik ervan vind. Maar van Gods standpunt uit is het zo, Christus kwam in de wereld, maar ondanks dat de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, en ondanks dat het zijne was, hebben de zijne hem niet aangenomen. Het waren maar enkelingen, altijd zo geweest, dat is de strekking van Johannes 1 waar deze woorden staan, dat is altijd zo geweest. En waar de wereld hem niet moest, heeft de Heer gezegd, dan... nou ja, jullie hebben mij in vergetenis gesteld. Ik geloof dat die uit Deuteronomium komt, deze uitdrukking. Jullie hebben mij in vergetenis gesteld. Als gevolg daarvan, als reactie daarop, zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen, enzovoorts. En dat zijn de dagen waarin wij leven. De Satan gaat zijn gang, maar hij krijgt de ruimte van Gods wegen. Dat is de wereld. En die is dus in duisternis, blijft in duisternis. En als wij kiezen, niet voor de duivel, maar voor die andere Heer, voor de Heer Jezus Christus, om zo te zeggen, ja, dan worden wij getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En geplaatst buiten de legerplaats. En zo zijn er nog een paar van die uitdrukkingen in de Bijbel. Dat wil zeggen, wat de wereld betreft, gaat de duivel nog steeds tekeer. Die is ook niet te overwinnen. In de wereld niet. En voor zover wij van die wereld deel uitmaken, is daar geen overwinning op. De overwinning bestaat daaruit dat hij de leugenaar van het begin is en de wereld voor de gek houdt, zal ik maar zeggen. En dat wij terwijl wij met één been als het ware leven in de wereld, niettemin de waarheid leren verstaan en de waarheid maakt ons vrij. Dat is Johannes hoofdstuk 8. Dus liggen wij ook altijd met die wereld overhoop. Maar eigenlijk is het andersom, hè. Liggen met ons overhoop. De wereld kan ons niet uitstaan. Dat zei ik toch, ze vinden ons achterlijk en wat ze ons maar vinden, enzovoorts. Ja, dat is een luis in de pels van de duivel, om zo te zeggen. Dat is hinderlijk. Men moet daar vanaf, van de Bijbel. Daarom vertaalt men hem steeds opnieuw. Dan raak je vanzelf de draad kwijt. Nee, ik heb daar geen goede woorden voor over. Ik vecht er straks wel weer uit met Frits Jan. Ja. Nee, er is altijd wat voor te zeggen. Natuurlijk is er altijd wat voor te zeggen. Maar je kan niet aan het veranderen blijven. Dat hoeft ook niet zo nodig. De Bijbel zelf verandert niet. En die indruk moet ook vooral niet gewekt worden. En dat je wat leren moet om het te kunnen begrijpen, dat heb je bij alle literatuur. Kan niet schelen door wie geschreven. Of hebben jullie dat niet gehad op de middelbare school? Of heet het niet meer zo? Dan moest je boeken lezen, dan kreeg je de vragen over op je examen of weet ik veel wat. Dan moest je toch in leren wat de achtergronden waren van het een en ander enzovoorts. Multatuli. Ja. Het vervelende is dat veel van die lui volkomen gestoord waren. En dan moet jij begrijpen waar zij het over hadden, terwijl ze dat zelf niet eens wisten. Maar goed, dat zeggen ze ook niet. Maar, nou ja, doe maar. Ik hoop dat u begrijpt waar het op vast zit. Daar staat, de Heere bestraf u. Ooit een keer. En hiermee heb je dus twee keer reeds... Feitelijk in het Oude Testament, de ene keer met Michael en Mozes en de andere keer hier in dit visioen van Zacharia. Een benadering, ik moet eens even kijken of ik dat ergens zo gauw kan vinden. Want volgens mij vind je dat in het Nieuwe Testament ook. Want daar is ook sprake van een strijd tegen de duivel, of althans zijn personeel. En dat is bijvoorbeeld in Marcus... In Marcus hoofdstuk 1. Daar was in vers 23 in hun synagoge, in hun vergadering, in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u, gij Jezus Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven? Om ons te bestraffen?
Te schelden.
Of te schelden? Juist. Vers 25, en Jezus bestrafte, kijk. Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest hem scheurende en roepende grote stem ging uit van hem en ze werden alle verbaasd enzovoorts. Maar die onreine geest die wordt wel weggejaagd. Maar het is nog niet de tijd dat die onreine geesten geoordeeld zullen worden. Dat komt ook pas in de toekomst. Het gaat niet verder dan dit. Jezus bestraft hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. Maar ja, die zocht een andere plek, die onreine geest. Want dat kun je lezen in Matthäus hoofdstuk 12, tegen het eind van het hoofdstuk. Die geesten die worden uitgedreven, gaan dan op zoek naar een andere woning. Dus dat is nooit definitief. Dat is maar bij gelegenheid. En zo is het met ons ook. Ga niet verder op het beginsel in, ga niet verder op de omstandigheid in, maar om het idee. Bij gelegenheid zeggen ze ook, bent u gekomen om ons te oordelen voor onze tijd? Ik geloof het wel, ja. En die varkens gingen toen dood, dat weet ik wel. Maar, ja. Maar ik blader even door naar Lucas 4, want dan lees je, geloof precies hetzelfde hoor. Lucas 4, dat is in vers 35. In de synagoge was een mens hebben een geest, eens onreinen duivels, demons. Het is een demon, niet een duivel, demon. Maar demon is ook geen Nederlands woord, dus de vertalers hadden er problemen mee. We hebben geen Nederlands woord voor een demon. Ja, het woord demon, maar dat is Grieks, dat is niet vertaald. Dat is een modernere vondst. En dus vind je het woord duivel dan, maar het is niet de duivel, het is een demon. Het is het laagste personeel van de duivel onder de geestelijke wezens althans. En daarvan lezen wij dus precies hetzelfde. Zij, wat hebben wij met u, gij Jezus Nazarene, zijt gij gekomen om ons te verderven? Vers 35, en Jezus bestraft hem, zeggende, zwijg stil en ga van hem uit. En dat is wat hij deed, zonder hem iets te beschadigen, enzovoorts. Maar het is niet definitief. Het oordeel over de demonen komt ook pas op de jongste dag. Zonder dat ik dan inga op wat dat dan eigenlijk voor wezens zijn. Want dat dacht ik nou toch wel een beetje buiten de orde. Maar ik heb hier Lucas 9 voor me. Lucas 9 vers 42. Kijk, Lucas 9, dat is de geschiedenis van wat wij noemen de verheerlijking op de berg. Daar vind je dus, maar daar zullen we het vorige keer over gehad hebben, daar vind je Jezus in verheerlijkte gedaante op de berg en ziet twee mannen, vers 30, spraken met hem welke waren Mozes en Elia. Heb je dat? En het was met drie van de discipelen. Namelijk Petrus, Johannes en Jacobus, want er staat in vers 28. Dat is de verheerlijking op de berg. Daar mochten ze vervolgens niet over spreken. En dat deden ze ook niet, want er staat in vers 36. Zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Dat is ook de bedoeling, want het gaat over verborgene dingen. Wat zij gezien hadden is eigenlijk een uitbeelding van de verheerlijkte Christus in onze tegenwoordige tijd. In de hemel, op die berg. En feitelijk met een gemeente die daar deel aan heeft, uitgebeeld in Mozes en Elia en in althans een deel van de discipelen, deze drie. Waarom maar drie? Nou ja, waarom drie weet ik niet, maar waarom maar een deel? Wel, het andere deel namelijk had ook een functie te vervullen, dat daarbij hoort. En dat krijg je dan vanaf vers 37. Want er blijkt dat terwijl drie discipelen geconfronteerd worden met een verheerlijkte Christus in een hemelse positie, Want dat is wat die berg nou eenmaal voorstelt. Zijn de andere discipelen bezig te proberen een geest, een boze geest, uit te drijven. En daar staat dat ze dat niet konden. Dat staat in vers 40. Ik heb de discipelen gevraagd dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. Waarna de Heer het alsnog doet. Dat is vers 42. Maar Jezus bestrafte de onreine geest en maakte het kind gezond en gaf hem aan zijn vader weer. En voor zover ik het begrijp, hebben we dus een tweeledig beeld. Aan de ene kant drie discipelen met de verheerlijkte Christus op de berg. En aan de andere kant discipelen die beneden aan de berg, dat is dus niet de hemel maar op aarde, bezig zijn om de duivel dan wel zijn personeel te verdrijven, te verslaan of te overwinnen. En dat lukt ze dus niet. Het gebeurt pas als de Heer alsnog van de berg afkomt. Dat is dus de uitbeelding van zijn wederkomst. En pas dan wordt die demon, die boze geest, uitgedreven. Heb je dat? Nou, dat is de situatie waarin wij leven. Enerzijds kennen wij, zoals Petrus, Jacobus en Johannes, kennen wij een verheerlijkte Christus. Ver boven alle overheid en macht. Het staat in Hebreeën 2 dat dat zo is. Dus je kan het rustig zeggen. Er staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Er staat ook dat het in het algemeen niet gezien kan worden, althans niet fysiek. Staat daar ook. Hetzelfde Hebreeën 2. Maar velen hebben het idee dat wij christenen hier op aarde, dat is niet alleen in Nashville, dat wij christenen hier, die moet ik even uitknippen. Maar goed, anders krijg ik ruzie met Van der Staaij. Maar dat moet ik er ook uitknippen, dat schiet niet op. Maar velen hebben het idee dat wij hier op aarde moeten proberen de duivel te verslaan. Dan op zijn minst boze geesten uit te drijven. En niet alleen in Gorkum, maar die begrijpt niemand van u, denk ik. Oh ja, nou, die begrijp ik dan niet. Maar toe maar, ik ga hem ook niet uitleggen. Het idee van nee, het is allemaal wel goed met de wereld. Een erfzonde, dat bestaat feitelijk ook niet. We hebben alleen last van boze geesten. En in de kracht van de Heilige Geest, Pinksteren. Vanwege Pinksteren moeten we dan toch die boze geesten uitdrijven. Dat heet in de volksmond geestdrijverij. Maar alleen al dat woord suggereert dan toch, heeft toch de gevoelswaarde van dat het niet gaat lukken. Gek is dat, hè? Het gaat ook niet lukken. Je kan zo hooguit even stilmaken. Dat is mensen. Ook mensen kun je af en toe tot rust brengen enzovoorts. Met een dokter Duskind. Nee, oh. Dat is ook lang geleden. Maar goed, maar je brengt ze even tot rust. Maar ze ontploffen vanzelf weer. Zodra de blaadjes weer van de bomen vallen, is het weer fout. Of ze weer aankomen, dat wil ik afwezen, maar zoiets. Dat heeft zo zijn ups en downs. Dat is niet Nederlands, dat is wel degelijk op en neer. Himmelhoog jochtzend und zum Tode betrübt. Excuseer de tongval, want die was niet zo best deze keer, maar vooruit. Zo gaan die dingen en dat is met die demonen ook. Je kunt ze soms tot rust brengen, maar als je denkt dat je ze definitief verdreven hebt. Nee hoor. Ik heb van jongs af aan geleerd dat als je moet je goden onderwerpen en de duivel zal van je vliegen. Maar als je denkt dat dat definitief is, dan vergis je, dan komt hij meteen weer terug. Want bij gelegenheid steekt hij dan toch weer zijn kop op, soms zijn zeven koppen, of wat het maar was. Gaat zo. En dat gaat dus op en neer, dat gaat bij verlagen. Dat is zo, zo werkt een oorlog, zo werkt een strijd. Het is even rustig en dan is het ineens weer heftig enzovoort. Zo gaan die dingen. En het is tot vandaag van toepassing, de Heere bestraffen u. Maar het werd wel gezegd, ook door Michael, verband met Mozes, terwijl er sprake was van één overwinning. Op de duivel. Want hij maakte zich meester van het lichaam van Mozes, toch? Zie? Maar het definitieve oordeel, dat komt pas in de toekomst. En ook vandaag onttrekken wij ons aan de macht van de duivel. Wij kijken over de dood heen. En wij wandelen in het licht. Wij laten ons onderwijzen door het woord der waarheid. En de leugenaar van het begin vindt dat niet prettig. Doet er alles aan om onze ogen dicht te krijgen. Dat doet hij in de hele wereld. Met groot succes moet ik u eigenlijk zeggen. Maar dat gebeurt. Maar ons heeft hij het nog niet, toch of wel? Dat is een gewetensvraag hoor. Maar... niet toch? Nee. Nou ja, dat is het. En dat blijft de Heere bestraffen u. Want dat komt in de toekomst pas. En dat is de strekking van deze uitspraken. En dan staat het ook in de brief van Judas, vers 9, staat er meteen in de goede context. Michael, Mozes, gemeente, Elia, er blijft de Heere bestraffen u. In de toekomst. Dat wil zeggen, hij is nou eenmaal de God deze eeuw, daar kunnen we niks aan doen. God heeft het niet anders geregeld. Die heeft gezegd, dat komt in de toekomst alsnog wel. We hebben een lopende zaak. Zie? Maar het hoeft ons niet te beletten om ons daaraan te onttrekken, zodat het op ons wel degelijk van toepassing zou zijn dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. In verband met het oordeel over duivelen, dan wel demonen, neem ik je even mee nog naar Matthäus hoofdstuk 8, daar is die geschiedenis van de bezetenen. Zie je, zijn het er twee. De andere gelegenheid is het er maar één. Dat wil zeggen, niet is er maar één, maar wordt er maar één vermeld. Maar dat doet er niet toe. Hier zijn het er twee, vers 28, van den duivel bezeten, ontmoet. Komende uit de graven die zeer breed waren, alzo dat niemand door die weg kon voorbijgaan. En ziet, zij riepen zeggende, Jezus, gij Zoon Gods, wat hebben wij met u? Zijt gij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Waaruit volgt dat zij wisten dat er een tijd bepaald is voor hun pijniging, voor hun definitieve oordeel namelijk. Dat weten wij ook, dat is gewoon de jongste dag. Ja. En daar ga ik nou niet op in, want dat wil ik wel een keer doen, maar dan hoor ik het wel. Maar dat is een nogal ingewikkelde omstandigheid, omdat er zoveel verwarring over is. Maar feitelijk, al wat ooit geleefd heeft, zal geoordeeld worden op de jongste dag. De enige echte uitzondering daarop, dat is de gemeente uit onze dagen. Ik heb het daar straks niet gezegd, wel gedacht, maar ik ben er maar aan voorbij gegaan. En ik zeg het nu dus wel een keer expliciet. De gemeente onderscheidt zich van alle andere gelovigen uit voorgaande tijd, Oud-Testamentische tijd noodzakelijk, en volgende tijd, doordat de gemeente bestaat uit de eerste gelovigen. Duurt wel 2000 jaar, pak een beet, maar het zijn niettemin de eerste gelovigen sinds de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond en wat het maar was allemaal. En die gemeente van eerstgeborenen erft, krijgt, ontvangt, is bestemd voor de hemel. Dat is uitzonderlijk. En die positie wordt definitief bereikt, inclusief lichaam, ter gelegenheid van of door de opname van de gemeente. Maar het is de uitzondering. die langzamerhand gewoon is tot regel. Ik kan het niet helpen, het is mijn schuld niet. Dus ja, het komt niet bij mij daarover. Maar men heeft ook in ongelovige wereld om ons heen het idee dat als iemand doodgaat en hij bestaat daar nog, dan is hij daarboven ergens. Nee, dat is niet zo, natuurlijk niet. Wie heeft dat nou weer bedacht? Dan hebben ze gemeentelijke waarheid veralgemeniseerd. De mens heeft altijd geweten dat als hij na zijn sterven nog ergens is, dan is hij beneden. Hades, onderwereld, hoe het maar heet, die boven. Alsof de dood een promotie zou zijn naar iets beters. Nee, naar iets minders, naar iets lagers. Dan word je nog gewoner dan dat je altijd al was. Nou ja, dat heet doodgewoon, ik ken het woord ook. Nou ja, maar. Dat is naar beneden. En ook waar ik vandaan kom, zal ik maar zeggen, heerste het idee. Daar was oneenigheid over, hoor. Heerste, soms uit de school klappen. Daar was toch het idee dat ook de oud-testamentische gelovigen, ze waren toch gelovigen, die gaan toch naar de hemel. Maar ja, wat doet Abraham daar dan beneden? Want dat is de schoot Abrahams, weet u nog, dat is beneden toch? Dat is in het dodenrijk, hel, Sheol. Hoe het maar heet. Hoe zit het dan met die lui? En toen heeft men bedacht, nee, maar het was wachten op de komst van Christus en daarna gaan ze naar de hemel. Maar wanneer dan? Dat heb ik vroeger nooit begrepen, want ik kreeg verschillende ideeën daarover. Maar een heel wijdverbreide was dat in de opstanding van Christus, opstanding en hemelvaart van Christus, alle oud-testamentische gelovigen ook meegegaan zijn naar de hemel. En staat dat dan ergens in de Bijbel? Nou, dan wordt aangehaald Efeze hoofdstuk 4 en dus Psalm 68, want daar komt het uit. Maar er staat opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis, en men bedoelt dan het dodenrijk, gevangen genomen en gevangen gevoerd, weggeleid, zo die staat er. En men zegt, kijk, dat gaat daarover, zijn mee opgestaan enzovoort. En op de kaarten van Larkin, kent u die? Vroeger kende het niemand die, maar ze staan gewoon op internet tegenwoordig, er zijn geen auteursrechten meer op. De kaarten van Larkin, die man heeft talloze, tientallen is een understatement, kaarten, schema's getekend van Bijbelse waarheid. Ja, niet alleen van bedelingen, maar van nog een heleboel dingen meer. En die tekent ook het dodenrijk. En over onze tijd staat er dan bij, dat is nu leeg. Het paradijs, schoot Abrahams, daar beneden, is nu leeg. Want die zijn mee naar de hemel gegaan. Maar het is niet waar. Want de hemel is niet bestemd voor de gelovigen. De hemel is bestemd alleen voor de gelovigen uit onze bedeling. Het is die bijzondere positie van de gemeente. Oud-testamentische gelovigen komen te leven na de jongste dag. Dan staan ze op. En staan geschreven in het boek des levens. En komen dus te leven op een nieuwe aarde. Je moet toch iemand hebben die die nieuwe aarde toch. Is toch simpel zat. Die vraag hou je anders over. Hè? Wie komt er dan te leven op de nieuwe aarde? Zal de gelovigen van de oude wereld naar de hemel gaan? Wie komt er dan op de nieuwe aarde? Nou, het is niet zo. Alleen de gemeente gaat naar de hemel. En verdwijnt daar niet. Maar zal vanuit de hemel, de engelen gelijk, zal vanuit de hemel betrokken zijn in de openbaring van het koninkrijk van Christus en het bestuur ervan tot in alle eeuwigheid hier op aarde. Nou ja, in de ganse schepping vooruit. En dat is de uitzonderlijke positie van de eerstgeborene. en daarmee van de gemeente van eerstgeborenen. Al wat de baarmoeder opende van het mannelijk geslacht is voor de hemel bestemd. En de gemeente opent de baarmoeder, het is de eerste geborene uit de vrouw, uit Israël, vrucht daaruit enzovoorts. En het is van het mannelijk geslacht, want de gemeente is mannelijk, het is het lichaam van Christus. En Christus maakt deel uit van de gemeente, hij blijft de volkomen man, uit hetzelfde Efeze 4 trouwens, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Ja. En wat, ik aarzel, maar en wat dan die gevangenis gevangen genomen betreft uit Efeze 4, ja, dat kan ik in dit verband eigenlijk niet uitleggen, maar het gaat niet over het dodenrijk. Het gaat over degenen die vreemdelingen waren van het burgerschap Israëls. Die in ballingschap waren. En die nu, laat ik het maar een beetje gemakkelijk maken dan, gaat over heidenen die vreemd waren van het burgerschap Israëls. Dat zijn termen uit Efeze. En die zijn nog steeds ballingen. We zijn nog steeds gevangenen, ballingen namelijk. Maar nu als gelovigen van Christus. En dus inderdaad met hem gezet in de hemel. En van daaruit volgt ook, we hebben een heilige stad, maar dat is niet Jeruzalem hier beneden, maar het is het Jeruzalem dat boven is. Dat is wat het is. Zoals u begrepen zult hebben, daar steekt wel wat meer achter nog dan dit. Maar goed, dan moet ik helemaal terug naar Psalm 9, 68 om dat uit te leggen, en dat is niet te doen zo gauw. Maar het gaat er maar om dat u goed beseft wat de gemeente is, hè. Het zijn alleen de gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot aan de opname van de gemeente. En daarmee heb ik meteen verklaard waarom er altijd zo'n dikwijls zeer vijandige discussie is over de opname van de gemeente, of zoiets eigenlijk wel bestaat. En wie er delen hebben eventueel, als het dan zo nodig toch moet bestaan, en wanneer het zal gebeuren. Maar in werkelijkheid, een dergelijke discussie, die kan alleen blijven bestaan omdat men niet weet wat de gemeente is. Dus je denkt dat zijn de verzamelde gelovigen van alle eeuwen tot op heden, ja, dan is dat ook niet te verklaren natuurlijk. En daarom is het oordeel over de duivel nog steeds toekomst, moet in de toekomst nog gebeuren, want het zal gebeuren door Christus en de gemeente, door Michael en zijn engelen, Openbaring 12, door Christus en de gemeente, maar dan moet eerst die gemeente voltooid zijn. Dat tegenwoordige werk van Christus, waarbij een volk verzameld wordt uit de heidenen voor zijn naam, Handelingen 15, dat werk moet eerst voltooid zijn. Of om weer te spreken over Openbaring 11. Ik weet niet of ik dat vorige keer gedaan heb. Eerst moet die tempel gemeten worden. Als u zich dat tenminste nog herinnert. De voltooiing van de gemeente als zodanig. En dan gaat het verhaal pas verder. En komt er wel degelijk een oordeel over de duivel. Die dan uit zijn hemelse positie geworpen wordt. Dat betekent dat hij niet terug kan, zeg ik altijd. Hij wordt uit de hemel geworpen. Dat is zijn vernedering. Dan verschijnt hij op aarde. Letterlijk verschijnt hij op aarde. Ik roep ook altijd, dan moet hij met het openbaar vervoer. Want dan is hij zijn hemelse positie kwijt. Een rijbewijs heeft hij niet. Komt niet. Gewoon concreet. Zoals een engel op aarde. Dat is een man. Zo heet het in de Bijbel. En dan komt hij op aarde. En dat is de antichrist. Ja, die is ook zonder vader en moeder en wat het maar was. Het is een engel, maar dan een die vernederd is op aarde. Ja, het is wel, op aarde zal men er blij mee zijn, want men verwacht overal die engel. Er moest dus iemand komen uit de hemel, een engel die hier op aarde dan de dienst gaat uitmaken. Zijn mensen genoeg, ook in onze nabije omgeving, die denken dat er dan altijd een engel bij hen is en die hen door het leven leidt enzovoorts. Ja, een bescherming, een leidengel, maar dan zijn ze niet Rooms-Katholiek. Een beschermengel zijn ze waarschijnlijk Rooms-Katholiek. Hoewel ze daar ook beschermheiligen hebben, enzovoorts. Ja, maar voor zover er zoiets is en aantoonbaar, zijn het waarschijnlijk demonen, maar goed. Dan gaat hij weer. Dat is nou mijn onderwerp niet, dus ik wou het ook maar zo houden. Maar die komt straks op aarde. Dan komt de grote wereldleraar. En de meesters der wijsheid. Als je me niet gelooft, zoek je die termen op internet. Meesters der wijsheid. De grote wereldleraar, de Maitreya. Dat is de duivel en zijn engelen. En die stuurde de hele wereld al een hele poos. Die bekijken het. Dat staat ook in die... Denk ik, als je dat nazoekt, dan vind je dat allemaal wel. Maar het gaat over de duivel. De enige echte wereldleraar, dat is Christus uiteraard. En als ze die niet bedoelen, en die bedoelen ze niet... dan hebben ze het dus over de duivel en zijn personeel. En die komen straks. Men zoekt ernaar. Komen ze er al aan... Er staat meteen in de krant, hebben ze een of ander vreemd signaal opgevangen uit het heelal, uit de ruimte. Als ik zoiets heb, dan is er meestal aan mijn apparatuur wat mis. Storing op het net, of weet ik veel. Lekker alcohol meestal, hè, zoiets. Maar ja, nee, signaal uit de ruimte, en dat is toch niet normaal. Ja, is toch leven. Daarna wordt het gecorrigeerd. Zeg, ja, het komt daar vandaan. En dan is het al 4 miljard jaar geleden uitgezonden. Dus, want het heeft er 4 miljard jaar over gedaan om bij ons te komen. En er wordt bloedserieus genomen, die dingen. En ik lig onder de tafel van het lachen. Van zulke onzin. En dat geloven de mensen. En... Ik ben vroeger naar school geweest, broer, dat is echt waar. En daar heb ik altijd de indruk gekregen dat de mensen vroeger voor ons, en vooral van wat langer terug, die waren volkomen gek. Dat was dom volk uit de middeleeuwen, die wisten helemaal niks, enzovoorts. En die geloofden in sprookjes en in boze geesten en de meest vreemde theorie, en dat de aarde plat was en dat soort dingen meer. Noem nog eens wat, dan weet ik het. En dat Columbus pas in 1492 Amerika aan. En voor die tijd konden ze dat allemaal niet. Ik moet u zeggen, ik ben erachter gekomen dat de mens van vandaag veel dommer is dan de lui van toen. Ik heb groot begrip voor Albert Einstein, met wie ik het bepaald niet eens ben trouwens, maar die zei ooit, er zijn twee dingen die mij verbijsteren. De oneindigheid van het heelal en van de menselijke domheid. En over die van het heelal ben ik niet helemaal zeker. En dat, ook dat laatste ben ik met hem eens. Maar toen maar weer. Dus ik vind het absurd. En men vindt ons achterlijk of zoiets. Omdat we gewoon geloven wat God geopenbaard heeft in zijn woord. En wat hij ons ook gedemonstreerd heeft. In de zin van, hij heeft bewezen wie hij is. Dat wij dat niet begrijpen. En wie hij is en hoe hij dat doet en dat het allemaal maar kan. Ja, dat is zo. Maar dat geeft ons niet het recht om te zeggen, natuurlijk is het niet zo. Zoals Karel de Linde dan zegt, hè. Natuurlijk kon hij niet over water lopen. Nee, dat kan een mens normaal gesproken ook niet. Maar het staat in de Bijbel als een wonder en als een teken. En het wonder is dat u en ik, wij lopen wel degelijk over water, net als de Heer. Dat wil zeggen, wij zakken er niet in weg, want het water is een beeld van deze wereld, de woeste baren, der levend zee, en hoe dat allemaal heten mag, enzovoorts. En wij gaan er gewoon overheen. Het neemt ons niet op. Wij maken deel uit van die gemeente die Christus zou bouwen. En hij zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En bovendien, en de poorten der hel, dat is beneden, de poorten der hel zullen haar niet overweldigen of zoiets. Zo staat het er toch in Matthäus 16. Nou ja, dus wij overleven dat. En hetzelfde doet zich voor in het idee van, wij zitten in één schip. Dat is dan de gemeente trouwens, dat schip. En het drijft op de Volkerenzee. En het dreigt daarin ten onder te gaan. En de uiterlijke vorm daarvan, het schip zelf, leidt ook schipbreuk. En de wereld kijkt er tegenaan en die zegt, ja, we krijgen het wel kapot, dat christendom, we krijgen het wel weg. En het schip denkt te breken, dat staat in de Bijbel, het schip dacht te breken. Ik vind het een prachtige uitdrukking, enzovoort. Dat gebeurt uiteindelijk ook, maar al wat erin zat, zal ik maar zeggen, wordt wel behouden. En daar gaat het maar om. U kent al die storm op zee. En wij maken ons druk over de storm op zee en we zeggen, waar is de Heer? Ja, die ligt te slapen in het vooronder. Of achteronder, of waar maar was ook alweer. Ja, maar ons kan niks gebeuren. Omdat we bij de Heer in het schip zitten. En hoe dat werkt, ja, dat weet ik ook niet, maar het werkt. En dat is een wonder. Het is een wonder dat de christendom nog bestaat. Als zodanig. En zeker dat er nog mensen zijn zoals u en ik, dat hoop ik tenminste maar, die gewoon ons van het hele schip niet veel aantrekken. En gewoon weten dat wij als kinderen Gods bij elkaar horen en dat de Heer zich over ons ontfermd heeft. En dat hij ons geen kalme reis heeft beloofd, zei de man, en later de vrouw trouwens. En, maar wel een behouden aankomst. Dat was van dominee Hoekendijk. C.J. Hoekendijk. De vader van Karel, de grootvader van Frans en Ben en hoe ze maar heten. En daarna kennen we de uitdrukking van ten boom. Ik moest even nadenken. Corrie ten boom. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ja, dat kan niet, maar het kan wel. Maar het is dan ook een wonder. Begrijp je wel? En God heeft gedemonstreerd wie hij is. Zo was ook de verkiezing van Israël in de tijd. De Heer leidde hen uit Egypte, bracht hem door een wonder, bracht hij ze bij de berg Sinai, wat helemaal niet kan, zeker niet in die paar dagen tijd, maar het is wel gebeurd. En toen zei hij, lees het maar na in Exodus 19 of zo, toen zei hij, nou hebben jullie gezien wat ik gedaan heb. Hoe ik die Egyptenaren heb omgebracht, ik moest even net woord zoeken, heb omgebracht, ten onder heb, Egypte ten onder heb gebracht, bijna letterlijk, ten onder heb gebracht in de Schelfzee namelijk, en hoe ik u verlost heb en geleid heb door deze zee heen en u gedragen heb op arendsvleugelen en u gebracht heb tot deze berg, dat heb je nou gezien, nu dan. Indien gij mijn stem naastelijk zult gehoorzamen, nu weet wie ik ben, dan maak ik je tot mijn eigen volk, mijn koninklijk priesterdom, een volk om mij te dienen. En Petrus vult het aan en legt het uit en zegt, om te verkondigen de deugden desgenen die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zoiets. Maar nadat God zich gedemonstreerd heeft, en in Jesaja vind je het hoofdstuk al lang terug. Hetzelfde verhaal, namelijk, je hebt het gezien, je kent de geschiedenis, gij zijt mijn getuige. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb van tevoren aangekondigd dat ik het zou doen, en ik heb het gedaan, en ik zal, enzovoort. Je weet wie ik ben. En dan kun je wel Karel heten en zeggen, dat kan natuurlijk niet, maar ja, wat moet je dan nog meer? God heeft het gedemonstreerd. Weet je wat niet kan? In het begin was er niks en toen was er zomaar ineens iets en dat ontplofte nog. En daaruit komt dan deze wereld. En dat geloven ze dan wel. Dat is toch onvoorstelbaar zoiets? Je kunt beter vasthouden aan dat woord van God. En daar zijn deze dingen vastgelegd. God heeft een plan gemaakt en hij voert dat ook uit. Daar staan jaartallen voor, op zijn minst. Die ken ik niet, want wij kunnen de tel niet zo goed bijhouden, heb ik wel begrepen. Maar ik kan wel rustig zeggen dat die demonen, de duivelen, kortom al wat geleefd heeft, de doden, klein en groot, zullen voor God verschijnen op de zogeheten jongste dag. Dat is onze term. In de Bijbel heet het niet zo. Nou, het heet ten laatste dagen. Johannes Evangelisch, niet eens in Openbaring. Ik zag de doden staande voor God en ze werden geoordeeld. En naar hetgeen in de boeken geschreven was. En indien iemand niet geschreven was in het boek des levens, die wordt geworpen in de poel des vuurs, en welke is de tweede dood. Dat is het definitieve oordeel. En op zijn minst suggereert het, maar als je mij vraagt, dan bewijst het, dat op die jongste dag wel degelijk mensen uit de dood opstaan en staan voor God, maar zij staan geschreven in het boek des levens. Maar hoe dan ook, ik vertelde u net, waar ik vandaan kom werd gedacht dat oud-testamentische gelovigen ook naar de hemel gaan. Dat geloven ze overal trouwens, dus dat is niks bijzonders eigenlijk. Omdat men van de hemel immers het hiernamaals gemaakt heeft. Maar vooruit. Maar wanneer dan? Nou ja, we zijn bij de opstanding van Christus. En anderen zeggen nee, dat is pas bij de opname van de gemeente. Maar ze horen niet bij de gemeente. En dan zijn er weer anderen die zeggen nee, eerst de opname van de gemeente. En dan pas bij de aanvang van de 1000 jaren. Want daar staan mensen op uit de dood. Volgens Openbaring 20. En dan houdt men het erop dat dat de oud-testamentische gelovigen zijn. Maar het is niet zo, het is gewoon op de jongste dag. Er is niks moeilijks aan. Er is maar één uitzondering. Dus opstanding is de eersteling Christus in Korinthe 15. De eersteling Christus, dus ze zullen allemaal opstaan, maar in ieder in zijn orde staat er. De eersteling Christus, daarna die van de, dat woord staat er in de vertaling niet, maar dat hoort er eigenlijk wel te staan. Nou, staat in het Grieks. Die van de Christus zijn. En algemeen wordt de term de Christus beschouwd als de aanduiding niet maar van de Heer Jezus, maar van heel de gemeente waarvan hij het hoofd is. De Christus. Men noemt dat ook wel de mystieke Christus. Het is theologisch jargon, dus ik weet niet of je er wat aan hebt. Maar goed, de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn komst. En daarna zal het einde, dat wil zeggen de voltooiing zijn. Van wat? Van de opstandingen, uiteraard. En dat is noodzakelijkerwijs de jongste dag. Dus er is maar één uitzondering, zo je wil twee. Dat is Christus en het is de gemeente. Die samen, maar eigenlijk is er ook maar één natuurlijk. Want het is Christus en de gemeente zijn één. Wordt beschouwd als één lichaam. En het lichaam is een samengestelde eenheid met leden, dus één lichaam. Dat is heel de gemeente en die wordt voltooid, die wordt opgenomen en als tempel geïnstalleerd, dan wel opgemeten ter gelegenheid van wat wij dan maar noemen de opname van de gemeente. Want je had het natuurlijk ook kunnen noemen, dat is 1 Thessalonicenzen 4 trouwens, opneming van de gemeente, maar je had het ook kunnen noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wat in de praktijk samenvalt, hetzelfde is namelijk. En daarna zullen Christus en de gemeente, bijgenaamd Michael en zijn engelen, dat koninkrijk van Christus brengen hier op aarde. Volgens plan, volgens schema. Dat is wat er gebeurt. Ja, we praten nou toch weer over rangorde. Volgorde, rangorde. Maar ja, dat is het beginsel dat je vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tegenkomt. Die volgorde en die rangorde. Er wordt ook uitdrukkelijk terugverwezen naar Genesis gezegd. Wie het eerste komt, heeft hogere rechten. Er staat dus ook, Melchizedek was eerder dan Aaron. Of dan Levi, dat mag ook. Staat in Hebreeën 7. En dus heeft Melchizedek hogere rechten en als Melchizedek zijn opwachting maakt, verschijnt, dan betekent het dat Aaron of zijn afstammelingen zijn erfgenamen kunnen inpakken. Staat er. Nou, staat er anders, maar dat staat er. Want ja, want Levi en dus Aaron, het hele Aaronitisch priesterschap is onderworpen aan Melchizedek. Melchizedek is de meerdere. Hij was ook eerder. Hij ontving tienden van Levi-staten. die nog in de schoot van Abraham was, maar vooruit. Maar staat er wel allemaal zo. Het is een kwestie van volgorde, van rangorde. En dat wordt bijgehouden in, ook in het algemeen in Genesis, want daar krijg je ook steeds van. Eerst wordt, dan wordt, zal ik maar zeggen, wordt Ismaël geboren als oudste zoon van Abraham. Maar die zegt, nee, die belief ik niet, ik moet een ander hebben. Ik ga eraan voorbij. Die heb ik niet bedoeld, ik heb Isaac bedoeld. Die komt daarna pas, enzovoorts. En voor wat de gemeente betreft, wel, je hebt eerst een volk van God in het Oude Testament, populair gezegd, dat is Israël. Maar die zegt, nou, dat heb ik zo niet bedoeld. Want waar het gaat over eerst geboorterecht, dat gaat langs een andere route. En dat komt uit bij de gemeente uit onze dagen. Hoe? Daar gaat het me nou niet om. Waar het me om gaat is dat het nou eenmaal zo is. En dat daarmee de gemeente dus een hogere plaats inneemt in de Bijbelse rangorde dan Israël. En dus krijg je in de Bijbel, God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël en Israël is aan het hoofd van de volkeren. En de spits der natiën, zei Johannes de Heer. Oh, dat is wel lang geleden, maar toch. Maar niettemin, dat is de volgorde. Aan het hoofd der volkeren, hoofd der heidenen, dat geloof ik in de Statenvertaling. Die volgorde. En op dezelfde wijze krijg je, God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw en de en man en vrouw zijn weer hoofd van de kinderen, want de kinderen zijn onderdanig aan de ouders en de vrouw, de echtgenote, is onderdanig aan haar man, niet aan een andere man, aan haar eigen man en de man is onderdanig aan Christus enzovoorts. En zoals de vrouw is onderdanig aan de man, zo, gelijk als aan Christus enzovoorts. Het is een hiërarchie. Wij hebben die dingen afgeschaft, maar die spelen hier. En het grote verwijt in 2 Petrus 2 en in de brief van Judas is dat de mensen, dan wel de gelovigen, die rangorde niet herkennen, niet erkennen, die zelf de dienst gaan uitmaken, die zelf hun eigen leven inrichten, die denken dat ze maakbaar zijn en dat het leven maakbaar is. En het is volstrekt herkenbaar, omdat dat ook de reuring is in onze tegenwoordige tijd, toch? Het idee van dat alles maar maakbaar is. En daarmee wordt gelasterd, dat is gewoon het volgende vers, dat is vers 10 in Judas, maar deze, u weet wel, die deze gaat er steeds over, ook uit vers 8, deze hetgeen zij niet weten dat lasteren zij, en hetgeen zij natuurlijk, dat wil zeggen als onredelijke dieren, als vee, weten, in hetzelfde verderven zij zich. Zelfs de dingen die zeggen, ach, die de mens geacht wordt van nature te kennen en te weten, zelfs dat tasten ze aan en willen ze niet erkennen. Daarmee is volgens Judas, maar ook volgens 2 Petrus, die mens die zo denkt, nog minder dan een dier. Want een dier kent zichzelf en gedraagt zich daarnaar. En een mens kent zichzelf en zegt, nou, ik had het toch liever anders gewild. En dan probeert hij het anders te regelen. Hè? Ik had er liever anders uitgezien. Nou ja, dan moet ik het uitleggen of niet? Hè? Dan moet het anders. Oké, ja, je kunt oefeningen gaan doen om af te vallen. En medicijnen slikken om af te vallen. En weet ik veel allemaal. Ik had er liever anders uitgezien. Sommigen vinden zich te schraal. Dan moeten ze opgeblazen worden met botox. Of weet ik het allemaal. En ze moeten een andere kleur haar hebben. En langere benen. Of weet ik veel wat. Moet allemaal veranderd worden. En nou doe ik nog dingen die zijn helemaal uiterlijk en technisch. Of ik er wat tegen heb. Ja, ik vind het een beetje, ik vind het wel bespottelijk, ja. Waarom? Waarom moet dat? Als je nou echt mismaakt bent, kom op zeg. Maar ja, over Nashville heb ik het liever niet, want ik heb goede herinneringen aan Nashville. Dus, zeg maar, muziekstad, dus ik wil dat niet belastend hebben. dan is men er niet tevreden mee. Dan had men liever bij een ander geslacht gehoord. Of bij geen enkele, liefst iets anders. En dan kan je daarmee weer te koop lopen. Dat doet men net of het moeilijk is om uit een kast te komen of zo. Maar de meeste van de lui die uit de kast moeten komen, vinden het heerlijk om uit de kast te komen, vooral als er veel publiek bij is. Sorry. Oké, sommigen niet. Dat is waar. Die begrijpen dat er toch iets niet helemaal in de haak is. Maar het punt is, je hoeft daar geen uitvoering aan te geven. En dat zijn dingen die je misschien moet leren, maar je moet ze wel aanvaarden. En als je het niet kunt, dan moet je toegeven dat je fout zit. En er zeker niet mee te koop lopen en dan zeggen, ik ben er nog trots op ook. Er is niks om trots op te zijn, er is ook niks om blij mee te zijn. Zie? Nou ja, goed, dan ben ik toch enigszins verdampt, maar toch ook niet. Want waar het over gaat, is inderdaad dat wij die verticale verhoudingen accepteren, beseffen dat wij onderaan staan naar de oude mens en dat wij dienen rekening te houden met wat boven ons gesteld is. Dat legt ons normen en waarden op. Dat is de zware uitdrukking. Liever zeg ik, dat geeft ons normen en waarden. En dat geeft ons houvast in het leven. En daarom protesteer ik dus toch tegen dat soort zaken, want ja, die nemen elke zekerheid, elke stabiliteit, elke norm uit het leven en maar ook uit de samenleving weg. En dat is levensgevaarlijk. Nou goed, wij zullen het daarbij laten en we zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we dat woord hebben, dat profetische woord dat zeer vast is. Dat we u kennen als degene die dat woord gesproken heeft. En we kennen u als die rots die niet wankelt, waarop wij ons huis, ons leven zouden bouwen. Wij danken ook dat we vanavond dat woord mochten openen. En dat we heen en weer, springend als het ware door deze Bijbelboeken, deze uitspraken, komen tot kennis van u en leren hoe uw plan in elkaar steekt en in het bijzonder leren hoe wij in onze dagen deel hebben gekregen aan dat eerstgeboorterecht van de gemeente als zodanig en feitelijk dus aan het eerstgeboorterecht van Christus. We danken u dat wij hem kennen als ons hoofd, degene in wie wij en door wie wij leven hebben ontvangen, degene wiens leven in ons is, degene door wie wij getrokken worden uit de duisternis tot het wonderbaar licht, degene in wiens koninkrijk wij een plaats hebben gekregen, omdat wij zijn overgezet. Wij danken u daarom ook voor deze avond en wij bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij en richt u ons oog op u. Plant u uw woord in onze harten, opdat het daadwerkelijk ons veranderen zou in ons denken, opdat het onze zielen zou zalig maken, zoals u het in uw woord hebt vastgelegd. Wees u ons nabij met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.